gesproken over de wijnstok en de ranken. En het ging om die gelijkenis, zoals in alle gelijkenissen, dan gaat het over enkele beelden die een toepassing behoeven. De drie beelden in deze gelijkenis zijn ten eerste de wijnstok, ten tweede de ranken, ten derde de landman. De toepassing die geeft de Heer Jezus zelf. De wijnstok dat ben ik, zegt hij. De ranken zijn de gelovigen. De landman is zijn vader. En toen is die gelijkenis verder uitgesponnen, uitgedijd, uitgewerkt. Wat betreft de werkzaamheden van die drie beelden, dat het werk van zijn vader, de landman, is wegnemen. Weet u nog wel, dat kost niks veel moeite, die verbinding is zo los met die ranken die geen vrucht draagt. Wegnemen van de ranken die onvruchtbaar zijn. En snoeien van de ranken die wel vruchtbaar zijn. Dat is het werk van zijn vader. Zijn eigen werk was leven geven aan de ranken, dragen van de ranken. Gedurig de levenssappen doen toevloeien en zorgen dat die ranken aan hun doel zullen beantwoorden. Niet dat die ranken dik en groot en sterk worden, maar nee, juist niet. Want dan haalt hij ze eruit. Want dat levenssap vanuit die wijnstok, dat is niet bedoeld dat die ranken dik worden en gaan groeien, maar dat ze vrucht dragen. Dan moet er van de grote tros nakomen, vol en geurig en schitterend, nietwaar? Daar is het om te doen. En toen werden de werkzaamheden beschreven van de gelovigen, van die ranken. Ze moesten ten eerste zorgen dat ze in hem bleven. Kijk, je kunt de gelijkenis nooit zo letterlijk toepassen, want wij kunnen niet zorgen dat we in hem blijven. Daar valt niks aan te zorgen, dat doet hij gelukkig. Toch gaat dat niet buiten de middelen en buiten onze werkzaamheden om. Maar een rank, die kan niet zorgen dat hij in de wijnstok blijft. Een rank is een onbewust iets. Dus. Maar de gelovigen moeten wel zorgen dat ze in hem blijven. Moeten zelf hun best voor doen. Waarom? Wel, naarmate dat ze meer constant in hem blijven, niet alleen statelijk, maar standelijk. Naarmate ze dus meer in de dadelijke geloofsingang in Christus meer levensstappen uit hem trekken, naar die mate dragen ze ook meer vrucht. En dan gaat de Heer Jezus verder en zegt, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Let er eens op, dat komt straks ook nog wel, gaat deze gelijkenis niet over het in zijn in Christus, maar het in blijven in hem. Hij zegt niet, die in mij is, draagt geen vrucht, nee, die in mij blijft. Zo zij niet in de wijnstok blijft, als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. De goede en ware rank wordt gekend aan het vruchtdragen. Daar ken je de goede of de kwade rank aan. En dat vruchtdragen, dat is meer een kwestie van hoe we zijn dan hoe we doen. Daar worden zoveel vergissingen gemaakt, rampzalige vergissingen op dat gebied. Vruchtdragen bestaat meer in ons zijn dan in ons doen. Hoe zijn dan, wat zijn dan? Wat is het vruchtdragen ook weer? Dat is naar Jezus ruiken. Dan kan de bruid het ook niet, u weet nog wel. Vrucht dragen wil zeggen, je kunt het zo zien, je kunt het zo horen, je kunt het zo merken aan iemand die zwanger van Christus gaat. Dat is vrucht dragen. En uit die gemeenschap met Christus komen verder alle andere genaden. Hij is de hoofdgenade, tot gelovig in zijn in hem. En dan komt de vrucht een heilige maatje. Want, en nu slaat de Heer Jezus over in het tegengestelde, want zonder mij kunt gij niets doen. Daar zullen we vanmorgen over spreken. Zonder hem kunnen wij niets doen. En we spreken over een viertal zaken. Ten eerste, wat betekent dat zonder mij? Dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen zoals de afgebroken rang, de afgetrokken rang die op de grond ligt, buiten de wijnstok is. Dat kan betekenen zonder mij. In het Grieks staat een werkwoord, dat betekent dan buiten mij, helemaal afgescheiden van mij. Dus ten eerste, als een mens buiten Christus is, zoals die rang die op de grond ligt, en geen gemeenschap heeft met die wijnstok, kunt geen niets doen. Nee, dat begrijpen we. Maar het kan ook nog meer betekenen dat zonder mij, dat kan zijn zonder mijn dadelijke medewerking en invloed, ik wil ook niks doen. Dat geldt voor de kerk. De kerk is statelijk in Christus, als een rank ingeënt. Maar zonder mijn dadelijke bediening kunt ge niets doen. En dan gaan we verder spreken over wat is dat dan, dat niets doen. Gij kunt niets doen, wat is dat voor een onvermogen? En hoe verrijkt dat dan, wat brengt dat met zich mee? Zonder mij kunt ge niets doen. Dat is geen soort neutraliteit, nee, dat is heel erg vreselijk. Niets doen. Ten derde gaan we spreken over, en dat staat dan niet direct in deze tekst, maar wij nemen toch het tegengestelde, namelijk dat die in hem zijn, die waar zonder wat die buiten hem zijn, kunnen niets doen. Maar dan gaan we spreken over degenen die in hem zijn. En hoe ze dat weten, waarop ze dat kunnen kennen. En ten vierde, als tegenstelling tussen het ongeluk van die buiten hem zijn, van dat niets kunnen doen, het geluk van degenen die wel in hem zijn. Dus ten eerste, hè. Zonder mij. Twee dingen, helemaal buiten hem en zonder zijn invloed. Ten tweede, dan kunnen we niets doen. Ten derde, als we in hem zijn, en dan gaan we zelf onderzoeken of dat zo mag wezen, wat daar dan wel de vrucht van is. Namelijk, ik zal het u maar voorlezen, dat wonderlijke woord uit het zevende vers. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dus tegenover dat niets kunnen doen, staat deze grandioze, majesteitelijke, vorstelijke permissie. Gij die in mij blijft, gij mag alles van me vragen wat gij wilt. En alles wat gevraagd, zult gij verkrijgen. Voor we tot onderzoek van onze tekst overgaan, willen we nu eens zingen uit Psalm 119, de versen 83, 85 en 88, onder wel wat gecollecteerd. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen naar geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil. Met al uw gunst genoten, ik doe uw geboden oprecht. En welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdreugd. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En het laatste vers, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Psalm 119. Vers 83, 85 en 88.
zonder mij, ten eerste, afgescheiden van mij, zonder gemeenschap aan hem. Wanneer u dus op uw eigen been staat, wanneer u nog uzelf bent, zonder gemeenschap, wat zijn de eigenschappen van de gemeenschap aan Christus? Wat is dat eigenlijk? De Heer Jezus zegt niet, die bij mij of met mij of om mij heen blijft, die in mij blijft. Velen lopen er met Jezus mee en velen lopen er om hem heen. En velen hebben nabuurschap met Jezus. En velen zeggen straks, we hebben hem niet ook tegenwoordig het ook gegeten en gedronken. Het was niet. Die in mij blijft ten eerste. Dat is een woord van zeer grote innigheid. Dat is de mystieke gemeenschap met Christus. Hij van zijn kant door zijn geest. En wij van onze zijde door het geloof. Dat is een mystieke vereniging. Onbevattelijk. Maar zo wezenlijk als ooit maar kan. Een in zijn in Christus. Door goddelijke onbevattelijke inplanting. Inenting. Die waren ook de dwaze maagden. Liepen ook op Jezus te wachten. Hielden ook veel van hem. Hadden ook veel waardering voor hem. Die niet die met mij, om mij of in de buurt van mij, die in mij blijft. Ten eerste dus die gemeenschap is innig. En zonder die innige gemeenschap kunnen we niets doen. De mondchristen, die is bij Jezus en om Jezus heen. En die praat over Jezus en vindt het noodzakelijk dat Jezus enzovoort. Maar die kan niks doen. Zijn gebed deugt niet, zijn kerkgaan deugt niet, lezen van het woord deugt niet. Zijn geestelijke plichten deugt niet, omdat de geestelijkheid erin gemist wordt. Want de geestelijkheid onze godsdienstige werkzaamheden, die trekken wij als de levende zakken uit de Heer Jezus. Anders is ons gebed niks, dan warm. En dan is ons kerkgaan niks. Dan verstaan we zijn lieve woord niet. En dan laat het ons hart hetzelfde, hoewel ons verstand zich erin vermaken. Zonder mij, buiten mij. Ten tweede, die gemeenschap die is wederzijds gemeente, die is wederzijds. Wanneer Jezus zegt, ik in u en gij in mij. Wel, kun je dan soms indenken dat het van één kant kwam? Ja, ja. Velen zijn er van hun kant in Christus en Christus was van zijn kant nooit in hem. Hoe dan? Velen zijn op grond van heilige doop en heilige avond, maar een openbare belijdenis en weet ik wat nog meer, verbondsrelatie in Christus. Maar Christus was nooit in hem. De gemeenschap met Christus is van twee kanten. Je kunt zelf vanuit verkorenen zeggen dat in zekere zin zij in Christus zijn. Maar voor hun toebrenging is Christus niet in hen. Dus kunnen ze ook niks doen. Een uitverkorene voor zijn bekering kan ook niks doen. Hoewel die in Christus begrepen is. Op grondslagen van het eeuwig verbond der genade. Maar Christus is niet in hem. Hij is wel in Christus. Zoals we ook al in Adam zijn. In Adam gerekend zijn. Ook voor we nog geboren zijn. Maar Christus is niet in hem. Dus hij kan niks doen. Die gemeenschap met Christus die is blijvend. De Heer Jezus zegt niet die in mij is, nee die in mij blijft. Sommige mensen die praten over de Heer Jezus als de Zuid komt. Als het te pas komt. Dan laten ze merken dat ze ook wel wat van Jezus weten. Als de gelegenheid zich eens voordoet niet. Een gesprek of in een brief. Dan gaan ze over Jezus schrijven en dan gaan ze over Jezus praten. Maar verder als je onverwacht ze tegenkomt of waar dan ook. Komt helemaal niet uit om over Jezus te praten. Ze zijn er niet zwanger van Jezus. Daar is geen blijvende gemeenschap in Christus. Het is er maar zo een per occasie, als de Zuid komt, hè? Het is bij de ware ranken een duurzame, een blijvende gemeenschap. Het gaat de ware ranken dag en nacht om Jezus. En als ze de gemeenschap met Jezus niet in de zielen hebben, dan worden ze bedroefd. Dan zeggen ze, Heer, het gaat niet goed met u. De bekommerde kerk is ziek van Jezus, omdat ze missen. En de groep van de kerk is ook ziek van Jezus, als de dagelijkse geloofsoefening verbroken wordt. En als we zo'n ogenblik één Jezus mogen één zijn en in zijn liefde delen, zijn we ook ziek. Want dan zegt de bruid, versterk met appel, ik ben krank van liefde. Dat is een blijvend in zijn. Dat openbaart zich of in de klacht, of in het genot, of in het bezit, hoe dan ook. Maar het is er altijd een duurzame vereniging met Christus. Blijvend, niet onderbroken. De gemeenschap met Christus wordt niet onderbroken, ook in ons hart niet. Al zei ik dat zeker niet, maar ook in ons hart niet, nooit. Geen één ogenblik. Het kan wel eens minder of meer levendig zijn, maar wezenlijk ligt het er altijd. En het kan zijn dat je in je dagelijkse bezigheden over dit en over dat praat en bezig bent en van binnen schrijnt het. En goed, terwijl hebben je erom lachter in gelaten of je zegt, Heer, ik ben toch zo ongelukkig. Want wanneer wat jaren zou ik weer eens zien. Het ligt er altijd. Dat ongenoegzame, dat tekort, dat heimwee, dat uitzien, dag en nacht. Zou die vandaag komen? Zou ik hem vandaag nog eens mogen ontmoeten? Zou ik hem misschien morgen zien? Als ik weer eens naar de kerk ga, zou hij er wezen. Niet waar? Een blijvende gemeenschap. Zonder dat kunt gij niets doen. Als die blijvende gemeenschap er niet is, dan is er geen gemeenschap. De kerk van het Oude Testament was in Jezus. Verbondsgewijs, maar ze zijn eruit gehouden. Die onvruchtbare takken, zegt de apostel Paulus, zijn uitgebroken. Ze zijn dus in Jezus geweest, maar niet blijvend. En toen gingen ze eruit. Onderzoek het maar, hoe is het bij u? Nu, dat in zijn in Christus, ten eerste zo innig, zo nauw als je het maar denken kan. Veel inniger en veel nauwer als het allernauwste huwelijk dat er de wereld bestaan kan. Duizendmaal inniger en gemeenzamer en hartelijker is de gemeenschap tussen Christus en zijn bruidskerk. En die wederzijdse vereniging en die durende, blijvende vereniging, die geschiet alleen door het geloof. Want zonder geloof is er geen gemeenschap aan Christus. Er kunnen andere verbindingen aan Christus zijn die niet door het geloof zijn. Maar dat is allemaal niks. Welke dan bijvoorbeeld? Nou, een verbondenheid door het verbond. Het verbond volgt van de oude dag. En de Heer is een nedergeslagen in de woestijn door een ongeloof. Ze waren in Christus hoor. Ik ben de Heer uw God. Die u uit Egypte uit de dienst was uitgelegd. De wet werd gegeven onder de bediening van het bloed des verbonds. Maar ze droegen geen vrucht. Dus er kan een verbonds in zijn in Christus zijn. Er kan een verstands in zijn in Christus zijn. Je kunt met je gevoel denken dat je in Christus bent. Je kunt het per conclusie doen uit de eigenschapjes die je bij jezelf waarneemt en daar je Christus van maakt. Nee, er is maar één middel van één zijn met Christus. En dat is het zaligmakende geloof. En al het andere, zonder dat kunnen we niets doen. Nu, niet alleen dus als we afgescheiden van Christus zijn, kunnen we niets doen. Zonder mij, dat heeft twee betekenissen, hè? Helemaal buiten hem liggen. Hoewel er soms zoveel op lijken kan. Maar toch is niks, hoor. Heeft nog een betekenis, namelijk zonder mijn invloeding, zonder mijn medewerking kunt gij niets doen. Daar gaan we nu mogelijk over spreken. En dat geldt voor de kerk. Het is niet die algemene invloeding, gemeente, die algemene onderhouding die voor alle mensen geldt. Want als de Heer die terugtrok, dan konden we niet alleen niets meer doen, maar dan konden we niet eens meer zijn. Want dan storten we in het niet. Want in hem leven wij, bewegen ons en zijn wij. Nee. Het gaat hier over de bijzondere mededeling van dat gezegend hoofd aan zijn leden, van die gezegende wijnstok aan de rank. De mededeling van bovennatuurlijke en geestelijke vermogens. Daar gaat het hier over. Zonder de Heere Jezus, zonder zijn dadelijke momentele bediening en medewerking, heeft het volk van God geen bovennatuurlijke en geestelijke vermogens. Althans, ja, die hebben ze wel. Daar kunnen ze niet in oefening krijgen. Denk maar eens aan een groeiende sintel. Hoe krijg je die weer aan branden? Nou, door blazen. Nou, Gods kinderen zijn gloeiende sintels. Wat hun staart betreft. Want dat nieuwe leven, dat is in hen gelegd. De Heilige Geest die woont in hen. Maar zullen we nou een beetje in de gloed raken? En zullen er geestelijke werkzaamheden zijn? En zullen er bovennatuurlijke bewegingen zijn? Van berouw, van verootmoediging, van heimwee, van liefde, van geloof, loonden en steunen, rusten, betrouwen. Zonder mij kunt geen niets doen. We kunnen uit onszelf niet één goede geestelijke werkzaamheid in beweging krijgen. Dat is de dodelijke armoede van degene die een weinig aan zichzelf zijn ontdekt. Je kunt geen twee woorden in het gebed nog voor elkaar krijgen. Je kunt, ik zal het eens vragen aan die toppers die zo, soms zo graag zouden willen bidden. Als ze dan een keer op de knieën gaan, dan is het zo verward. Ze kunnen de gedachten niet bij elkaar krijgen, ze schrikken van zichzelf. En als ze dan een weinig licht in hebben, dan zeggen ze, zie je dat je verworpen bent, en zie je wel dat jij er niet bij hoort. Heb je soms ook gedacht dat je genade had? Nou, dan zie je nou wel niet waar. Dat mis is met je. Och, de Heer Jezus zegt, zonder mijn dadelijke toevloeien kunt gij niets doen. Misschien is hij bezig om je dat een klein beetje te leren. Want als je voordien eens makkelijk was en eens gevoelig aangedaan was, dan dacht je, dat is het. Nou heb ik het, nou ben ik er, zo moet het. Nou nee, zegt Jezus, hoe kom je eraan? Dat heb je ook maar gekregen. Ik heb het helemaal niet nodig van je. Als ik het je geef, dan geef ik het je. En als ik het je niet geef, dan krijg je het niet. Want zelf kun je niks. Zonder mij kunt je niets doen, zonder mijn dadelijke invloeding. En dat wil niet zeggen dat je dan maar zo moet gaan zitten. Want, dat is wonderlijk. De Heer belooft altijd zijn medewerking. Ik zal eens een voorbeeld nemen. Er is iemand die heeft honger. En heeft handen. En kan zijn mond gebruiken. En er staat brood. Er staat er voor dat hij zei. Nou, ik weet niet of ik een geestelijk recht daarop heb. Ik voel me niet door een bovennatuurlijke invloeding gedrongen om dat te doen. Zou je zeggen, ja hier, eten. Heb je wat bijzonders voor nodig dan? Dan neem wat de Heer belooft. Dat hij mee beïnvloeien zal in onze werkingen. Als hij dat nou natuurlijk doet. Als ik naar de kraan ga om te drinken, moet ik dan zeggen, voel ik me wel een geestelijk vermogen, heb ik dat wel recht, mag ik dat wel? Dan zeg ik, kom nou toch, dat is dwaasheid. Als de Heer in onze lichamelijke, natuurlijke vermogens mee beïnvloedt, doet hij dat niet in je geestelijke? Dan moet ik dat wel eens proberen. Dus om te zeggen, ja, ik bid alleen maar als ik me van binnen gesteld voel om te bidden. En als mijn hart levendig is, wel nee, de Heere eist van je dingen die je nooit kan. Maar hij belooft, als je doet, dat hij mee invloeien zal. Want zonder mij kunt je toch niets doen. Zonder zijn dadelijke invloeding kunnen wij niets doen. Nou, wat betekent dat zoal? Niets kunnen doen, dat is onze tweede gedachte. We kunnen negatief niets doen en we kunnen positief niets doen. Wat betekent dat negatief? Nou, we kunnen de toren Gods, het verderf dat op ons aankomt, de eeuwige duisternis, de rampzalige pijn, de eeuwige vlam. Gods straf moet eeuwig zijn. Toe hoort eens, luister eens. Gods straf moet eeuwig zijn. of hevig. Zo, verticaal of eeuwig horizontaal. Nou, als God straf in zijn volle zwaard op ons komt, dat zou niet gaan. Daar moet God de straf eeuwig maken in de tijd. Begrijpt u? Daarom is het lijden in de rampzaligheid eeuwig. En dat komt op ons aan. Komt elke dag een beetje nader. Het komt. Waar een worm niet sterft, waar het vuur nooit meer uitgeblust wordt. Zonder hem kunt ge die toorn niet ontgaan. Denk erom de greep van de ijzeren greep van de majesteitelijke wet, die onverbiddelijk, zonder één druppeltje barmhartigheid, u naar de verdoemenis sleept. Zonder mij kun je de toorn Gods niet ontgaan, want die toorn Gods heeft te veel gekost. Maar anderzijds, moet je eens luisteren. God zei, doe dat en gij zult leven. Toen de val kwam, toen stort het hele menselijke geslacht in dat onvermogen om ooit nog iets te kunnen doen. Nou, geen vlees zou behouden worden. En weet ge nu gemeente wat die goede tieren God heeft gedaan, die heeft het evangelie een beetje ingemengd in de wet. Want nou zegt de Heere, je moet de wet volbrengen of je moet het een ander laten doen. Eén van twee. Hé, maar dat stond oorspronkelijk niet in de wet. Het was, doe jij dat? Nu komt het evangelie en zegt, nou, je mag het ook een ander laten doen. Je sterft de dood of je moet een ander voor je laten sterven. Eén van twee. Nou, dat vind ik ook goed, zegt de Heer. Wel, is dat dan geen ruimte om zalig te worden? Betaal zelf of een ander laten betalen. Heren, wie? Oh, mijn eigen zoon, die zo metelijk rijk. Die betaalt die hele schuld in een ogenblik dat ik geen zonde meer zie. En mijn Jacob, het bloed van Jezus Christus, God zijn rijder, van alle zon. Deze meegeliefde zoon, hoort hem, als je het niet doet, laat je zelf betalen. Tot in alle eeuwigheid. Als je Jezus niet voor je laat sterven, dan laat ik jezelf sterven. Met de eeuwige dood. Is dat niet de ruimte om zalig te worden? Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder mij kunnen we Gods toorn niet afwenden. Kunnen we de dood niet ontlopen. En zonder hem kunnen we de zonde niet laten. En de zonde niet haken. De zonde is het allerliefste wat een zonde met zich omdraagt. Heeft de zonde zo lief dat hij er zijn ziel aan waagt? Heeft de zonde liever dan God de Vader en dan God de Zoon en dan God de Heilige Geest? Heeft de zonde liever dan Gods volk en de heilige engelen? Heeft de zonde liever dan zijn zaligheid? Hij wil er niet vanaf en ik kan er niet vanaf. En zo gaat hij door zondigen. Zonder mij kun je van de zonde niet af. Je gewoonte zonde, je gelegenheidszonde, je gebruikelijke zonde, je boezemzonde. Zonder mij kun je er niet vanaf. En dat niet alleen, maar ook positief kunnen we niks goeds doen. Je kunt de zaligheid niet verdienen. Je kunt geen geloof opwekken. Je kunt geen genade bij jezelf kweken. Het is rampzalig goed om met een mens bij te zijn. Niets doen. En dan niet zo dat de vermogens zo'n beetje sluimeren. Zoals iemand die slaapt, ja, die kan ook niks doen. Of iemand die ziek is. Dan zeg je, als je gezond wordt, dan komt het wel weer. Nee, bij ons komt het nooit. Want die vermogens sluimeren niet bij ons, maar ze zijn er niet. Geen enkel vermogen is er in ons. Geen enkel, niet het allerminste. Om iets goeds te doen. Om iets goeds te begeren. Ja. En het ergste is dat in dit totale onvermogen wij ons best op ons gemak voelen en niet eens anders wel. Zonder mij kunt ge niets doen. Dat is zomaar niet een soort neutraliteit dat we zeggen, de Heere, daar leg ik in mijn onmacht, ik kan het ook niet helpen. Ja, dat dacht je. Als de Heer je dat thuis brengt, dan zou je dat terughalen. Want dat is de bittere vijandschap van overvelen hier die achter een onmacht wegkruipen. Maar dat is niet hoor. Niets doen wil niet zeggen, nou ja, dit is erg jammer, ik zou wel willen, maar dat kan niet. Ja, zo is het niet. Integendeel. U kunt niet omdat ge niet wilt. Uw wil is beslist zo verdraaid dat daar uw onvermogen uit voortvloeit. U kunt niet willen en u wil niet eens kunnen. Zo ligt het met de mens. Helemaal verdraaid, verkeerd. Niets doen, niets geestelijks doen. Een onbekeerd mens kan niet bidden, al denkt hij van wel. Denkt erom dat Paulus goed kon bidden. Maar toen hij bekeerd was, toen zei de Heer, ziet hij dit. Hij kon niet horen naar de preek. Denk je wel, dat is niks van hem, want Jesaja zegt, het grote wonder van Messias zal zijn. Hij zal openen de oren van de dood en de ogen van de blinden. Je kan het woord niet verstaan, zo verstaan moet worden. Er is geen geestelijk vermogen in ons om de geestelijke dingen te verstaan. We luisteren wel zo naar de Bijbel en we denken, oh, ik heb het aardig gesnapt. Maar och, het is het niet. Vraag de Heer om die sappen uit Christus. Dan hoor je heel anders, dan zie je alles heel anders, dan bid je anders, dan gevoel je anders, dan wil je anders. Dan wordt alles toch zo heel anders. Dan is je verstand anders, dan versta je het anders, dan begrijp je alles heel anders. Maar zonder mij kunt ge niets doen, niet bidden, niet luisteren. Geen gemeenschap met Jezus oefenen, ook al kom je 20 maal aan het avondmaal. Geeft niks. Kun niets, totaal niets doen. En dat niet alleen in een soort onvermogen, maar juist in verzet. En in vrome vijandschap. En alles wat er wezen kan zonder mij, kunt ge niets doen. Niets. En dat wil zeggen, en dan moeten we toch even doortrekken, dat buiten de Heere Jezus al onze goede werken Gods toorn en vloek uitlokken. We zijn buiten Jezus toehoorders. Buiten Jezus zijn we vervloekt met wat we zijn en wat we hebben en wat we doen. Je baktrog is vervloekt. Je voorraden zijn vervloekt. Je gezellige huiskamer is vervloekt. Je mooie spullen zijn vervloekt. Je eten en drinken is vervloekt. Je knieën buigen is vervloekt, je ademen, je slapen, je in, je uitgaan is vervloekt. Want buiten Christus liggen we onder de toorn Gods. Zonder mij kunt ge niets doen. Terwijl de Heer van ons eist, doe dat wel. En ge zult leven. En dan kunnen we niets doen. Dan, juist door dat niets kunnen doen en niet willen doen, onze schuld dagelijks meerder maken. En we vergaderen ons toorn als een schat. Dat is het rampzalige van niet in Jezus zijn. Zonder hem, buiten hem te zijn. Rampzalig. Laat het tot u doordringen. Opdat ge toch nog tot Christus mogen vluchten. En in hem ingelijfd worden. De weg daartoe hoop ik u weinig aan te wijzen straks. Want dat kan hoor. Nu gaan we ten derde nog een blik spreken over wat het is om in hem te zijn. En dan gaan we onszelf toetsen. Zijn wij in Jezus? Ieder voor zich hoor, want dit zijn dingen die eeuwigheidsbetekenis hebben. Moet niet zo makkelijk naar je neerleggen, want de hoofd weet het al. Want dan zul je ook om je zorgeloosheid zo zwaar gestraft worden, dat je de eeuwigheid aan denken zal wat je gedaan hebt. Ten eerste, er waren drie zaken waar we die groei, waar we dat in zijn in Christus aan bemerken konden. Ten eerste groei. En ten tweede het gesnoeid worden, weet je wel, en ten derde het vrucht dragen. Bij groeit. Hoe lang zit je al in het woord? Het is er was dan in je leven. Sommige mensen die lopen hun hele leven in hetzelfde kringetje van dogen en plichten. En zijn er nooit bovenuit gekomen. En de gesprekken zijn nooit anders geworden. En hun gebeden zijn niet vuriger geworden. En hun horen is niet ernstiger geworden. En hun gesprekken liepen niet over van de liefde van Christus. Het was alles hetzelfde. Heel hun leven, maar in een kringetje geworden. Van dat mag niet, en dat mag wel, en dit en dat laat, heb je dat gehoord, en dat verbied ik, en zo moet je leven. En dat kan in mijn genade bestaan. Verschrikkelijk. Daar zat geen leven in, want er was geen groei. Die waren niet in Christus, want die in Christus is die groeit. Er was geen vooruitgang. Ze bleef precies dezelfde als 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Aan de groei kun je het in zijn. In Christus kennen. Heb u, sinds u bent gaan luisteren, meer licht gekregen? Het oprechte zijn ja. Ik heb meer licht gekregen. Ben je beter gaan luisteren? Ja, zeg je. En gretiger ook. Want elke keer hoorde ik, oh. En dan zei je, wel, heb ik nooit aan gedacht.
En het woord van God, dat heeft je hart zo beslag genomen. En je had wel hele dagen, je had wel 7 maal per dag, per week naar de kerk willen gaan. En hoe meer je hoort, hoe gretiger je werd. En dan zei je, Heere, wat is uw woord, dat toch een lamp voor mijn voet, dat toch een licht voor mijn pad, wat lijkt me toch een heilgeheim, onbevattelijk, onbegrijpelijk. En het ene werd u toegelegd, en het andere werd voor uw ogen opengelegd. En het derde kwam weer dat je zei, o God, wat is je volk toch gelukkig. We zijn er toch een fontein van heil bij u te verkrijgen. En dat wekt uw hart meer op en de genegenheden. En de aandrang werd sterker. En het heimwee werd vuriger. Gaat u maar na, daar zit groei in. Daar is vooruitgang in. Je bent gegroeid in afhankelijkheid, in onvermogen. Je bent gegroeid in droefheid en toch ook weer in blijdschap. U zegt, ja, ik vat het zelf niet, maar... Ik wil nog toch merken dat er geen stilstand bij me is. Gelukzalig zijt, als er groei mag wezen. Groei in de diepte en groei naar de hoogte. De droefheid neemt toe, de blijdschap neemt toe. Het schuldgevoel neemt toe en de vergenoegdheid in Christus neemt ook toe. De wankelmoedigheid in onszelf neemt toe. Het betrouwen op hem, dat wordt ook groot. Het staat nooit stil. Toets u zelf, is de groei. Is het anders dan 3, 4 jaar geleden? En moet je bij jezelf zeggen, kennelijk anders. Want dan blijf ik er nog af, of ik voor mezelf durf het niet te zeggen of het zelfmakend is. Maar dat kan toch niet onderuit. En heren, hoe lief heb ik u wet? Het is mijn lust de ganse dag ze ijverig te betrachten. Ten tweede, heeft de land maar nu gesnoeid? Is de wereld veel gegaan? Heel eenvoudig. Heeft de land wat mes gezet in die verborgen liefsten die je onheimelijke liefdes die je bij je omdroeg? Heeft die zo je vermogens ingetoond dat niet meer gaat, bedoel ik maar? He? Dat je een kans weer krijgt om uit te breken? Heeft die je zo ommuurd en omtuind? Dat alles wordt ten neergeslagen, dat er niks overblijft dan een arme verloren zondaar, een ongelukkig mens. Die soms walgt van zichzelf en die grote dankbaar mag wezen. Vooral datgene waar de Heer hem voor bewaard heeft. Heeft hem gesnoeid in je godsdienst en je vroomheid? Heb je eens een keer gebraakt? Geestelijk gebraakt van jezelf? Van je gesprekjes? Van je vroomheid? Van je gebedjes? Van je kennis en je wetenschap? Dat je geen raad met jezelf wist, heeft de lamp aan je gesnoeid. Dat er niets overbleef dan een beschaamdheid zo groot voor God en de mensen. Dat je zei, Heere, ik ben doodtrappen niet waard. Ik ben nergens voor. Ik heb gepraat toen ik zwijgen moest. Ik heb gezwegen toen ik praten moest. Mijn gebed, o God, vol mijn eigen bedoeling. Mijn kennis en mijn wetenschap, mijn mond verwijderen wanneer. En uit ervan komt er dan onvernuchtig als een beest, ik weet niks meer. Heeft de land nog niet gesnoeid, meer en meer teruggedreven. En ten derde, draagt de vruchten. Zijn die vruchten van hoe rijp, hoe groot zijn ze, die trossen? Groeien ze nog? Waar bestaat dat in? Wel, die trossen. Dat wil zeggen, die vrucht draagt, in de vrucht zitten al de genaden. En die vrucht draagt, die beoefent de genaden. Welke? Nou, geloof en hoop en liefde. Die drie, neem ze maar. Ootmoedigheid, afhankelijkheid. Geestelijke armoede, honger en dorst. De vrucht is de beoefening van de genade die God in de rank heeft gelegd. Die komen in de vrucht openbaar. Nou, de genade van liefde en hoop. Zeg nou eens waar uw schatten zal uw hart zijn. We hebben het al gezegd, nietwaar? De bruid is ziek van Christus. En de bruid die geurt naar Christus, je pikt ze er zo uit. En nou, op uw conscientie af, waar praat je nou het liefst over? Waar gaan uw gesprekken over? Waar gaat je hart naar uit?
Als je een avond doorbrengt bij een kopje thee, ga je dan ziek naar huis dat je zegt, heren, dat is me de dood geworden. Als ik je lieve naam niet hoor noemen, als het niet over u gaat. Dan was dat van mij de dood, dan kan ik niet meer leven. Het is alles zo leeg en zo hol. Hoor je graag van je liefde spreken? Nou, dan heb je genade in beoefening. De genade van liefde. En de genade van geloof. En de genade van honger en begeerte. Niet waar, toets u zelf maar. Wie in Christus is, ben je in Christus? Nou, dan ten eerste, dan is er wasdom. Ten tweede, dan word je gesnoeid. En ten derde, dan draag je vrucht. En wat dan? Als we dus wel in Christus zijn. Dat is niet te beschrijven. De Heer Jezus, dat is het laatste punt, die zegt, al wat gij van mij begeert zult, dat krijg je. Er is maar één beperking bij. Volk van God, als we iets vragen wat niet goed is, krijgen we het niet. Dat is geen beperking. Waarom mogen we alleen, de Heer zegt, je moet alleen vragen om dingen die goed zijn. Slechte dingen geef ik je niet. Nee. Gelukkig niet. Dat is een eeuwige liefde. Dat hij ons zoveel dingen onthoudt die slecht voor ons zijn. Maar dat weten wij soms niet. Wij doen wel eens wat goed. Dat de Heer zegt, nee. Nee, dat is slecht. Dat geeft niet, dat onthoud je. Dus dan moeten we zijn wijsheid gaan bewonderen en aanbidden. Maar verder, al wat goed is, krijgen we. En dat is moedgevend voor zwakke en schuchtere bidders. Je krijgt alles wat je vraagt. Al wat goed is. Nou, wat is dan goed? Waar moet je dan om vragen? Om wat goed is. Nou, begin dan te vragen. Eén is goed, namelijk God. Begin dan te vragen om de Heer Jezus. Een goed, volmaakt mens. Ga vragen om eigendom te rechten aan hem. Ga zeggen, Heere, ik moet Christus en al zijn weldaden hebben. Alles, ik wil alles hebben, alles wat goed is. Heere, ik wil de gerechtigheid van je zoon hebben. Ik wil de kracht van zijn bloed hebben. Ik wil zijn heiligheid belachelijk worden. Ik wil zijn vreedzaamheid bezitten. De geest die in Christus is, moet mijn geest zijn. De geest die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. De vader van de Heer Jezus, die moet mijn vader worden. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Alles wat Jezus is, wat Jezus doet, wat hij heeft, vraag erom, want het is voor de kerk. Alles is uw. Gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Vraag dan, tobbers, je bidt te weinig en je gelooft niet. Daarom ben je zo schraal. Ga naar de Heere toe en zeg dat staat er. Heere, ik vraag om de grootste dingen. Ik vraag ingang in Christus. Ik vraag gemeenschap met hem. Ik vraag het huwelijksverbond met hem. Ik vraag een gemeenschap en ingang in het verzalig wezen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik vraag om eeuwige zaligheid met al uw uitverkoren. Ik vraag om genade om te leven en om te sterven. Ik vraag om doding van de zonde. Ik vraag om de kracht van zijn bloed. Ik vraag om vergeving van mijn schuld. Vraag het toch om, je krijgt het. De Heer belooft het toch, alleen wat niet goed is, dat krijg je niet. Maar dit zijn dingen die wel goed zijn. God wordt erin verheerlijkt. En je ziel wordt er nog een zalig. Nou, ga dan bidden, ga dan vragen. En hou vol. Als de Heer het nou direct 1, 2, 3 niet alles geeft, dan moet je niet van staan kijken. Dat verwacht u ook niet, is het wel. Maar laat eens ergens bij je wezen. En hou vol. Dat krijg je niet. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar als ge weinig in hem mocht in zijn. Als ge statelijk maar in hem mocht zijn. Als het u maar om hem te doen is. Als die drie eigenschappen meer of minder toch geen vreemde zaak voor u zijn. Niet waar, ten eerste. Die groei, dat er toch wasdom bij u is. Als je naar uw leven eens terugkijkt. Ten tweede, dat gesnoeid worden. Dat een Heer je zo tegenkomt in je leven. En hier de voet waszet en dat je afneemt en je zomaar omtuint en ommuurt, die waar snoeien en ten derde vrucht dragen. Je hebt wel eens genade in oefening, al is maar in de toevlucht nemen de werkzaamheden, is het niet. Dan moet je ook niet ontkennen wat de Heer deed. Integendeel, dat moet je vrijmoedigheid geven om te gaan bidden. Alles wat de Vader vraagt, ook niet als Ahasveros die zei de helft van mijn koninkrijk. Nee, Jezus zei, ik geef je mijn hele koninkrijk, niet de helft hoor. Want ik zit in mijn troon en zij zullen ook met mij zitten in mijn troon. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij hebt gegeven. En ze zullen hem gelijk zijn. In alles, in heerlijkheid. In gelukzaligheid. Ze zullen zijn beeld gelijkvormig zijn. Vraag toch wat je krijgt. Goede dingen vragen, door blijven vragen. Heeft het beloofd. Het zal u geschieden. Hoe komt ge tot Jezus? Zijn er hier die zeggen, ja, dat zou dan toch ook wel graag willen. Als ik dat nou zo eens hoor, dan is me de rest geen cent meer waard. Zijn er hier zulke die zeggen, ja, dat ik wou dat me dat ook eens de beurt beval. Dan had ik alles wat me had begeerd. Zijn die er? Of zijn er ook die zeggen, nou, ik kan het niet zien. Het scheelt mij niks. Ga mijn deur maar voorbij. Laat mij mijn leventje maar leven. Ik ga op mijn eigen manier naar de hemel. Dan moet ik u zeer beklagen. Want dan gaan uw ogen open als te laat. Als er wel zijn die zeggen, ja Heer, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Wel. Zonder mij kunt ge niets doen. U zegt, nou dan hoef ik ook niks te doen. Als nou zo is dat je niet bidden, niet lezen, niet horen, niet spreken, niet mediteren kan. Dat het alles maar, ja dat is waar. U kunt het wel doen hoor. U kunt het wel. U kunt bidden. U kunt lezen. U kunt mediteren. U kunt erover spreken. Moet doen. Jou zegt u. De geestelijkheid is er niet in die erin moet zijn. Nee, dat krijg je van boven. Nee, dat is waar. Dat kun je zelf niet maken. Maar zoals de Heer beloofd heeft, of liever zoals dat dan zijn doel is, om mee te werken, in te vloeien. De Heer zegt, je moet pogen om te verkrijgen wat je door je pogingen nooit krijgen kan. Maar als je het poogt, dan doe ik het van een andere kant. Begrijpt u? Je kunt het nooit verkrijgen met je pogingen, de Heer zegt. En toch bidden en je zult ontvangen. Ligt er verband tussen bidden en ontvangen? Nee, niks, totaal niet. Niks. En toch wel. Verdienenderwijze niet. Maar voorbereidenderwijze wel. En er is toch nooit een, of laat ik het zo zeggen, allen die zalig geworden zijn, die zijn zo begonnen. Die zijn aan het lezen gegaan, aan het onderzoeken gegaan, aan het bidden gegaan, aan het proberen gegaan. En ze vielen wel weer eens terug van de ladder en dan klommen ze weer eens een sportje hoger en dan stoppen ze weer terug en dan begonnen ze weer eens. Ze hebben toch gewonnen? Ze hebben toch gekregen? Je moet toch niet wachten tot er iets geestelijks in je komt? Dat doe je niet als je honger hebt en brood hebt en een hand hebt. Dan pak je op te zeggen, ja mag dat wel? Is dat wel goed? Ik moet eerst een geestelijke aandrijving hebben. Wel, nee toch. Dat moet hier ook niet zo. Bid en klopt en roept. Zoek de Heer. Maar, ja, en als ik dat doe, komt het dan ook? Nou, zegt de oude schrijver. Een Engelsman. En die kon nogal eens erg ruim wezen. Hij zegt, nou, zekerheid is er niet. Maar waarschijnlijkheid wel. Want hij zegt, als je doet, en je bent in bidden, en je bent aan het onderzoeken, en je neemt Gods woord eens, en je spreekt er graag over, en je zoekt de gesprekken eens daarop te brengen. Begin dan verstandelijk, en dan zal de Heer voor het geestelijke zorgen. Die waarschijnlijkheid is er, die verwachting mag je hebben. Want een Heer belooft mede in te vloeien, maar hij wacht eerst eens of wij beginnen. En als wij dan beginnen, begint een Heer ook. Is ruim? Oh, dat is zo ruim. Doe maar. En ik heb er nog maar weinig gezien, schrijft hij, die halverwege waren en voorgoed zijn teruggevallen. Nog weinig gezien. Ik heb er velen gezien die al dus begonnen, al was maar verstandelijk. En die hun nood klaagden. En dat ze zeiden, ik kan mijn hart maar niet meekrijgen. Dat bidden van me, oh, het is zo treurig. Ik heb er honderden gezien, zegt hij. Die al dus plotseling zijn, hij is gekomen. Dus, doe toch, is je toch wel de moeite waard? Hoe komt het dat er zoveel duizenden verloren gaan die niet hoeven verloren te gaan? Hoe komt dat? Dat zeg ik met nadruk. Die gaan verloren terwijl het niet nodig is. Hoe komt dat? Oh, dat komt omdat ze niet bidden en niet lezen en niet spreken erover en niet mediteren. En er helemaal geen tijd aan spanderen. Waarom? Hebben ze dan het woord niet in huis? Jawel. Hebben ze geen gelegenheid om ze op de knieën te leggen, een minuut of vijf? Ja, makkelijk. Hebben ze niemand waar ze mee spreken kunnen? Oh, jawel. Wat dan? Oh, ze willen niet. Heel kort zijn hoor. Ze willen het niet. Helemaal geen zin in. Hun gesprekken druipen niet van begeerte. En hun hart dat is niet met een drang vervuld. En ze hebben niks geen bezorgdheid en bekommerdheid over God en over hun eigen ziel. Zo, dat komt wel, God moet de mens bekeren. Nou la, we zullen wel verder zien. Niet waar? Dat is schandalige zorgeloosheid. En dat is goddeloze onwilligheid. Verder niks. Maar denk erom dat een Heer straks zich wreken zal. Dat u niet eens de moeite hebt genomen om eens te gaan bidden en te lezen en na te denken en te spreken en te onderzoeken. Als je dan zoveel tijd hebt doorgebracht tegen beter weten in, dan zul je met vele slagen geslagen worden. Begin nou zomaar. Niemand hoeft hier uitgesloten te worden. Ik mag niemand uitsluiten, dat doet de Bijbel ook niet. De Heer zegt tegen iedereen, begin nou nu, heden, zo is het stemwoord. Begin nou vandaag. Begin nou als je thuis komt. Schaam je niet. In je gezinnen, vaders en moeders, praat erover. Lok elkander wat uit. Want de Heer belooft mee te werken. Neem nou die heftige proef tot. Werkt de Heer mee om die werkzaamheid? Nee, maar dat is nou, daar is er nou God voor. Om dat zonder enig verband met onze verdiensten te doen. En daarom valt genade eeuwig vrij. Ook al heb je er 30, 40 jaar om gebed, dan valt het nog eeuwig vrij. Nu, dat belooft de Heer. Maar hij sluit ons niet uit. Nou, doe het dan. En begin maar. En hou vol. En zeg nou niet, ik heb het al zoveel keer geprobeerd. Met mij lukt dat niet meer. Want mijn hart wordt er zo kil onder. En ik voel me echt achteruit gaan. Mijn gevoelen worden minder. Mijn begeerten worden minder. Ik was zo koud. En zo hard. Je moet niet ophouden. Je moet er meer doen. En zeg wel, Heere, wat zou even geprezen worden als je dat stuk ijs uit mijn boezem is weggehaald. En als je daar je genade nou eens in overdrukt. Dat zal God grotelijks tot heerlijkheid strekken. Het is nooit te laat. Zonder mij kunt ge niets doen. Ook vroeger toen je wel dacht dat je een beetje levendiger was, was het immers ook niks. Zonder mij kun je toch nooit wat doen. Maar in hem kan de kerk alles. En met hem kunnen ze alles. En door hem kunnen ze alles. En in hem zijn ze alles. Die hem vindt, die vindt het leven. Die hem heeft. Die heeft alles. Onze begeerten zijn oneindig, gemeente. Oneindig. Maar als we Jezus hebben, dan komt er een eind aan. Dan zijn we niks vol. Dan zijn al onze begeerten verzadigd. Dan is ons verstand bevredigd. Dan is ons hart vervuld. Dan is onze liefde bevredigd. Dan zijn onze genegenheden bevredigd. Die hem heeft, die heeft alles. O, de omhelzingen van Christus. Hij kussen mij. Met de kussen van zijn mond. Want hij is veel schoner dan alle mensen kennen. Genade is op zijn lippen uitgestort. En hij draagt de banier boven 10.000 aan. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loof. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Uw handen druipen van mirre. Uw liefde is veel heerlijker. Dan al wat de wereld aan liefde of vriendschap geven kan. Beminnelijke Heere Jezus. Bezet ons gemoed. Met uw liefde, met uw genade, met uw heiligheid, met uw trouw, met uw medelijden, met alles wat ons maar verzadigen kan. Ik heb gezegd, al wat gebed zult ge ontvangen. Och Heere, dat we een beetje vrijmoediger mochten zijn in het gebed. En dat we onze goede werken meer thuis mochten laten, dan zou het veel makkelijker gaan. Om alleen maar op u te zien, alleen onze armen maar om u te slaan. Heere Jezus, gezegende zaligmaker, die ons van God daartoe gegeven zijt. Medelijdende, barmhartige, hoge priester. Stel uw vriendelijk hart voor ons op. Wil die in nood en lijden, in druk en strijd zijn, wil uw vriendelijkheid ze openbaren. Uw gewilligheid, uw almacht. En alles wat ze nodig hebben, opdat ze zich aan u mogen omhoog trekken. In de kracht des geloofs. En bij u vinden vrede met God. Blijdschap, vreugde, zaligheid. Breng ons ook vanmiddag nog samen. Bewaar voor de zonde. Wek ons hart op om u te lieven, te loven, te prijzen. En verheerlijk zo de kracht uw genade in ons aller hart. om de trouw van uw verbond en de kracht van uw koninkrijk, door uw lieve heilige geest. Amen. Psalm 116 zingen we nu, vers 4 en 9. De eenvoudigen wil God steeds gade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon, gij slaakt het mijn banden. Dies doe ik u gewillig of veranderen van lof en dank u plechtig toegezegd. Psalm 116 vers 4 en 9, ik maak u nog bekend dat met attestatie is overgekomen uit Rotterdam Centrum, mevrouw de weduwe Verschoren de Lauwseije, geboren Meijler. Aanstaande donderdag mag u nog bijbelezen, gevolgd week zondag een collecte voor het fonds Bijzondere Noden, waar bijvoorbeeld ook Amsterdam Noord uit bedacht wordt en zo, weet u wel. En nog de ontzettende proceskosten van Gouda. Dus daar moeten we wel een weinig aan meedoen. Psalm 116 vers 4 en 9. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.